Cabin crew, prepare for takeoff.
I wish that I could fly into the sky.
Ik zou mijn jaartje uitproberen, maar bleef uiteindelijk 34 jaar hangen. Welkom in de koffer met Eef. Reis met me mee, met de Blauwe Vliegfamilie en luister naar de hilarische, ontroerende en inspirerende verhalen van piloten en stewardessen. En krijg ook nog eens de beste reistips. Herbert, jij bent ook met de vrijwillige vertrekregeling gegaan in
2020.
Hoe lang vloog jij voordat je vertrok?
Ik heb 30 jaar gevlogen.
30 jaar gevlogen bij de KLM. Heb je daarvoor ook nog iets anders gedaan?
Ja, ik ben ooit begonnen als verpleegkundige, A-verpleegkundige. Dat heb ik 6 jaar gedaan. En toen ik daar niet de specialisatie kon gaan doen die ik eigenlijk zou willen. Ik wilde namelijk gipsverbandmeester worden.
Echt waar?
Ja, echt waar, ja. Waarom? Dat leek me nou heel leuk. Ja, je hebt binnen de verpleegkundige wereld allerlei specialisaties. Je kunt naar de OK gaan, je kunt dialyse doen, ambulanceverpleegkundige. Maar je kunt dus ook gipsverbandmeester worden. En dan werk je dus op de gipskamer, dus ook op de EHBO en... Nou, dat is best wel veelzijdig, maar daar moet je wel een opleiding voor doen natuurlijk. Kan niet zomaar een beetje gaan knutselen. Maar er was maar één opleidingsplaats en die was al vergeven. En toen was een collegaatje uit mijn opleidingsgroep, die was toen al gaan vliegen bij de KLM. Want de KLM adverteerde in die tijd in verpleegkundige vakblaadjes.
Oh. En
ja, want ze wilden natuurlijk dolgraag verpleegkundigen aan boord hebben. Die weten A, wat hard werken is. B, zijn gewend aan onregelmatigheid. En C, is heel erg handig om medische kennis aan boord te hebben. Dus dat vond de KLM wel een goed idee. Dat is ze ook wel gelukt, want er werken best wel veel verpleegkundigen bij de KLM.
Ja.
Of ex-verpleegkundigen, moet ik dan natuurlijk zeggen. En dus dat zat al een klein beetje in mijn hoofd. En toen ik dus uiteindelijk die specialisatie niet mocht gaan doen... Toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon solliciteren en dan zie ik het wel. En toen werd ik aangenomen. En toen kwam het ziekenhuis ineens van, ja Herbert, je mag die opleiding gaan doen. Toen zei ik, ja jongens, maar nu ga ik vliegen. En toen dacht ik, nou ja, weet je, stel dat dat na een jaar of na een half jaar gewoon absoluut niet bevalt. Kan ik altijd proberen nog weer terug te komen. En dat is natuurlijk wel een hele veilige overstap. Want naar de verpleegkundige wereld overstappen of terugstappen... Kan altijd mensen nodig. Dus,
ja.
Maar nee, dat gebeurde dus niet. Ik bleef gewoon lekker vliegen. Ja. Ja.
En wat was nou datgene wat leuker was dan dat je je beeld had van die gipsmeesterschap?
Ja, het zijn natuurlijk toch wel een beetje ook wel de bekende dingetjes die erbij komen. Hè, die natuurlijk iedereen zegt van hè, een stukje van de wereld zien. Nou ja, best wel veel meer vrije tijd en vrijheid voor hetzelfde salaris. Ik werkte 6 jaar in de verpleging. Ik ging horizontaal over qua salaris naar de KLM. En we weten allemaal, een eenbander bij de KLM, dat is nou ook niet dat je zegt van wat een zak met geld per maand. Maar dan kan je dus nagaan wat een verpleegkundige met ervaring verdient. Heel droevig. Nowadays nog steeds. Niks nieuws. En... dus die aspecten, zeg maar, dat was natuurlijk wel heel erg lekker, weet je. Als verpleegkundige moet je echt de ballen uit je broek werken. En echt lange diensten, avonddiensten, nachtdiensten, 7 nachten zaten wij nog in de nachtdienst. Nou,
jeetje.
Je bent een soort mol. Je weet op een aan het einde niet meer van voor dat je van achter leeft. Het is echt...
En vond je dan in het begin het vliegen bij de KLM echt een vakantiebaan? Of had je daarbij ook wel zoiets van, nou...
Nee, in het begin zeker vond ik het echt een vakantiebaan. En ik heb ook nog bijgewerkt in het begin. Op mijn oude afdeling. Kan je dan niet nog even een avonddienst komen draaien? Ja, tuurlijk kon ik dat. Want weet je, ik was naar New York geweest. En dan was ik notabene 3 dagen vrij. Daarvoor moest ik voorheen gewoon 5-6 dagen in de nachtdienst zitten. Om 3 dagen vrij te zijn. Dus ik dacht, 3 dagen vrij. Nou, dan kan ik best wel een dagje in het ziekenhuis gaan werken. Nou, daar was ik natuurlijk na een half jaar uiteindelijk wel achter of na een jaar misschien, dat dat niet zo werkte. Want uiteindelijk merk je wel dat je die dagen nodig hebt om het te herstellen. Dus toen ben ik daar wel mee gestopt. Maar het voelde inderdaad wel heel erg luxe, weet je. De hoeveelheid vrije tijd. En,
Het voelt luxe, terwijl het KLM geeft natuurlijk geen cadeautjes. Nee, die denkt niet van, nou, god, die arme stewards en stewardessen, die hebben wat meer vrije tijd nodig. Dus we strooien met vrije tijd.
Nee, dat zeker
is,
niet.
Dat is volgens mij ook wettelijk niet. Maar in de CO is dat natuurlijk heel goed onderhandeld.
Ja, maar ook wel wettelijke dingetjes natuurlijk. Hè. Ik bedoel, zeker. De KLM kan tot aan de wet gaan, maar dan op een gegeven moment... dus als je je CAO uitkleedt of aan de knoppen gaat zitten draaien en het steeds krimpt en krimpt. Dat kan tot een bepaalde hoogte totdat je aan de wet komt. En dan gaat dat niet meer.
Ja.
En dat is natuurlijk, dat is ook met je rustgelegenheid aan boord. Hè, met hoe lang je op pad mag zijn, in de lucht mag hangen enzovoort. Dus gelukkig is dat er ook nog. Wat niet wil zeggen dat de KLM maar aan het uitkleden is natuurlijk de hele tijd. Maar goed, uiteraard is de KLM ook een bedrijf wat geld moet verdienen. Een
commercieel
dus ook gewoon,
bedrijf, ja.
Ja.
Ja, dat is ook zo.
Maar wat ook wel grappig was, is dat wat ik ook merkte na de overstap... was dat ik ook wel vaak gedacht heb van jeetje, wat is dit voor een lege huls werkelijk? En dat klinkt heel erg negatief. Maar ik heb natuurlijk op het randje van het bed gezeten bij mensen. En dat kon toen gelukkig nog. Tegenwoordig hebben de verpleegkundigen daar eigenlijk helemaal geen tijd meer voor. Wat super jammer is. En eigenlijk ook wel heel erg ongewenst. Want het was wel heel belangrijk dat je gewoon een luisterend oor had voor mensen die ziek zijn. En wij hadden nog in die tijd nog mensen die lagen weken bij ons. Nou, dat is nu ook ondenkbaar. Hè? Het is, ook dat is gewoon heel erg een soort van fabriek geworden. Ook allemaal met kosten te maken. Ik snap waar het vandaan komt, maar het is niet wenselijk. Ik zat echt nog wel bij mensen op het randje van het bed. Of ik ging gewoon met ze op stap. Dat moet nu door vrijwilligers gedaan worden. Dus ik heb... heel emotionele verhalen natuurlijk gehoord. Ik heb echt heel veel op die manier voor mensen kunnen betekenen. Dat melden ze je ook meteen. Hè? Hoe fijn ze dat dan vonden. Goh, broeder, ik vind het zo fijn dat u even naar me wil luisteren. En natuurlijk heel erg fijn om te doen. En dan kwam je bij de KLM en dan waren passagiers verbolgen over het feit dat de kip op was. En dacht ik bij mezelf, joh, verdomme. Waar gaat het over?
Ja, ik
weet
snap
je,
helemaal
en
wat
dat,
je... Ja.
En ja, en daarbij komt natuurlijk ook dat je... Ja, ik was natuurlijk gewend om in een team te werken met... dat heeft natuurlijk voor... En,
vast
en,
team
en,
bedoel.
Vast team, hè, dat heeft natuurlijk voor- en nadelen. Maar je bent wel gewend om je kent mensen en je weet wat je aan ze hebt. En je bent ook solidair aan elkaar, weet je wel. Ik dacht wel 3 keer na voordat ik mezelf ziek ging melden. Want dan dacht ik, ja, maar dan moeten Pietje en Marietje moeten het dan vanavond met z'n tweeën doen. Ja, maar dat gaat helemaal niet, want er liggen gewoon 32 mensen, weet je. Dat kan gewoon niet. Nou ja, dan ging je toch maar weer, als het niet het risico daar was dat je mensen aanstak of zo met verkoudheden of zoiets. Maar, en dan kwam ik bij de KLM en dan, dan had iemand zijn teen gestoten en dan meldde die zich al ziek, weet je. En de KLM faciliteert dat ook gewoon allemaal. Dus dat werkt gewoon ook heel anders. En... ja, daarbij komt natuurlijk ook dat, dan heb je een vlucht gehad en diegene die zie je misschien al jaren later pas weer een keertje. Weet
ja,
je?
Of, dus nooit
dat is, of nooit meer.
Ja.
En dat vond ik ook heel, dat maakte het soms ook heel erg leeg. En dus dat was dan een beetje zo de keerzijde. Dus dat zou zo'n luxe dingetjes, maar ook wel een klein beetje, een beetje de leegheid van geen vaste collega's hebben. En ook na een langere reis hè, die er toen nog waren. Weet ik veel, Santiago, Chili.
15-daagse reis.
15-daagse reis, weet
je. Ging je 5 dagen volgens mij in Rio. En dan vloog je 2,5 uur door of zoiets naar Chili.
Ja.
Had je daar nog 2,5 dag.
En dan
weer 5 dagen gingen we weer naar de help. de disco.
Precies, naar dat. Dat je echt dacht, Maar dan had je dus in die 15 dagen, omdat het natuurlijk ook allemaal stapjes zijn. En elke keer daar weer een borreltje en daar weer uit eten. En een tripje zus en skiën daar en zeilen dit. En nou, verzin het allemaal maar. En dan kwam je thuis op Schiphol. En dan was dat een soort van in die afgelopen 14 dagen je familie geworden. En dan had je best wel het een en ander meegemaakt. En soms gingen de gesprekken natuurlijk ook best wel wat dieper dan de koetjes en kalfjes. Dus dan had je best wel wat opgebouwd in die 14 dagen. En dan stond ik weer bij de bushalte naar P30 en dan dacht ik... Oké, dit was het dan dus. En dan vond ik echt, kon ik echt onwijs van balen. Dat ik dacht van, tuurlijk, weet je, als je hele leuke collega's mee hebt gevlogen, dan kan je die heus, als je die wil nog wil zien of spreken, dan kan je dat. Dan kan
we hadden nog
wel.
Postvakken.
We hadden nog postvakken. Ja. We hadden nog geen mobiele telefoons. Dus een appje sturen, dat was er niet bij. Maar een postvakje, dat kon.
Heel spannend vond ik dat.
Nou,
ook.
Zeker. Ligt er wat in. Ja, toch? Ja. Maar ja. Je wist ook dat die club in die samenstelling zou nooit meer zo voorkomen.
Nee.
En dat vond ik dan echt wel eens confronterend. Ik dacht, nou, vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Maar goed, joh, daarna was je een week vrij. En dan was je alweer aan het idee gewend. En dan begon je weer aan je volgende avontuur, weet je. Dus dat ook. Maar dat zijn wel twee dingetjes die zeker in het begin van mijn carrière bij de KLM wel heel erg indruk op me gemaakt hebben. Ja.
En wat, als je terugkijkt, wat was dan, welke vlucht komt er dan in je op als je denkt van nou, dat was een vlucht, dat zal ik nooit vergeten?
Nou, dan zijn er, natuurlijk zijn er een aantal. En nou, als we het dan over de bestemming gaan hebben, dan wat ik net al zei, die Rio Santiago. Dat was met een hele leuke club. En we hebben inderdaad, weet je, ik heb naast de Corcovado gestaan. Dat vond ik al heel bijzonder. En op het suikerbrood, weet je, nog nooit geweest natuurlijk. En wij gingen daar lekker naar het strand en naar de Help. En nou, verzin het allemaal maar. En toen gingen we naar Chili. Toen hebben we daar geskiet. Nou ja, op het dak van de wereld, zeg ik altijd. Hè. Na een halve piste moest je stoppen, want dan had je geen lucht meer. Zo hoog zat je. Echt waar, hoor.
Jeetje, nou, en die conditie en, was ja, misschien...
En mijn conditie was misschien iets minder, want er zat toch iets te veel wijn in nog. Maar, maar wij zijn daar ook... er was daar zoveel sneeuw gevallen dat wij hebben in een hut geslapen... die gewoon helemaal bedekt was met sneeuw. Er was een paadje naar de voordeur van die hut gegraven... Zoveel sneeuw lag er. Nou, het was
met z'n allen in die hut?
Ja, met degene die dan mee wilde gaan skiën. Ja, superleuk, in stapelbedden met paardendekens. En nou, echt heel grappig. Heel avontuurlijk vond ik dit. En dan ga je daarna weer terug naar Rio. En toen zijn we nog een dagje gaan zeilen. En dan zit je dus ineens in je zwembroek zit je af te lakken aan boord van een zeiljacht. Weet je, dat je denkt, oké, maar, maar ik stond toch gewoon 3 dagen geleden nog op de skis. Nou, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dus dat vond ik een hele bijzondere reis. En qua vlucht heb ik een keer meegemaakt dat er een dame aan boord was. En die had een niet aangeboren hersenafwijking. Dus ergo, die had door een ongeval had zij een hersenbeschadiging opgelopen. Maar zij wilde per se naar Zuid-Amerika om daar te gaan gidsen in de bergen.
Oh.
Dat kon op zich ook wel. Alleen het probleem was de vlucht daarheen. In een drukcabine, dus waar de druk natuurlijk gewoon in je hoofd wel toeneemt. En dat triggerde dus die hersenbeschadiging. En dat leverde uiteindelijk epileptische insulten in. Nou, zij kreeg na 3 kwartier in de lucht of zo, kreeg zij het eerste insult. En ik was natuurlijk gewoon, maakte me ook altijd bij de briefing bekend als ex-verpleegkundige. Dus ik was meteen het bokje. Herbert, kom even kijken, kom even helpen. Nou, ik wist natuurlijk wel wat het was en ik wist ook wel wat ik eraan kon doen. Maar je moet je voorstellen dat iemand met een epileptisch insult, dat kan bijvoorbeeld, nou ja, dat kan een aantal minuten duren met een aantal verschijnselen die daarbij horen, al naar gelang de heftigheid ervan. Maar daarna is het klaar. Dan heb je daarna nog een hele lange periode waarin je moet herstellen, want het is echt te beren vermoeiend door wat het lijf met je doet. Maar zij kwam dan weer bij. Maar een half uur later schoot ze weer in de volgende.
Och jeetje.
En dat is zo de hele reis doorgegaan.
Oh,
ik heb echt 10 uur lang ben ik met die dame bezig geweest.
Iemand anders nam je werkgebied
ja,
over?
Ja, de AP nam mijn werkgebied over. En ik ben alleen maar bezig geweest met haar. En uiteindelijk een plekje gecreëerd in de business class. Want ja, dat was achter in de economy natuurlijk gewoon niet te doen. Met zo'n volle bak was het uiteraard. En ook nog contact gehad met het OCC op Schiphol. En een arts heeft... dat was ook wel grappig hoor. Dat was een Mexicaanse oogarts. Die mocht dan wel spuiten. Toen dacht ik bij mezelf... Nou, ik weet niet wie hier beter kan spuiten. Jij of ik, maar vooruit.
Hij mocht medicijnen spuiten. Dat wordt dan altijd omgeroepen. Ja. Van is er nog een dokter aan boord? Ja. En die mag dan inderdaad spuiten.
Dus
hè?
Ik had dan contact met de arts op Schiphol. En ik kon hem dan instrueren van... Nou, je mag dit spuiten. Nou, dat heeft hij dan gedaan. Waardoor de situatie inderdaad wat rustiger werd. En zij is al die tijd, ook als ze geen insult had, was zij niet echt jovel aanspreekbaar.
Je hoort nu trouwens ook een ambulance op de achtergrond, ja, maar dat ja, terzijde, dat daar kunnen wij inderdaad niks aan doen.
ik ga me er ook niet mee bemoeien, zal ik je zeggen.
Nee.
En het maffe was dat ik zat naast haar tijdens de daling. En zij kwam op een gegeven moment, kom je dan op een bepaalde hoogte, en zij kwam een soort van weer bij. Dus moet je je voorstellen dat die hersenen de hele tijd zijn onder een soort druk geweest. En was zij dus eigenlijk gewoon niet normaal aanspreekbaar. En naar gelang de druk afnam en wij lager kwamen, kwam zij gewoon weer bij. En toen keek ze me aan en toen zei ze, ben ik heel lastig geweest?
Oh.
Toen zei ik, nou schat, ik ben echt 10 uur met je bezig geweest. Nou, dat was natuurlijk gewoon echt, was natuurlijk echt vreselijk ook wel voor haar. Maar ze had het wel willens en wetens gedaan. Zij wilde per se daarheen. Uiteindelijk weet ik niet, want zij moest dan nog een stapje verder vliegen. Wij gingen er dan af. En zij moest nog een eentje verder. En ik weet eigenlijk nu niet meer of zij dat nog heeft mogen doen van de KLM. Want ik heb wel nog overgedragen aan de andere bemanning van, nou, dit kan gebeuren. Dan is dat en dat zijn de opties. En nou ja, of zij daar dan ook nog mee akkoord ging zelf, of de KLM daarmee akkoord ging, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar dat was wel, ja, dat was wel heel bijzonder. Maar dat zij ook gewoon geen idee had wat er allemaal gebeurd was in die afgelopen 10 uur, weet je wel. En,
nou, ik denk dat er best heel veel mensen geen flauw idee hebben dat in de lucht er een hele ander leefklimaat is dan op de grond. Ja, iedereen weet wel, ja, je vliegt door de lucht. Maar dat een drukkabine, minder zuurstof, droog, ja. Ook met alcohol gebruik. Ja. Dat je eigenlijk maar 1 glaasje nodig hebt om 2 te drinken.
Ja, precies.
Ook altijd wel handig, en soms ook niet. en dan is het inderdaad wel heel lekker om types zoals jij aan boord te hebben.
Ja, ja.
Wij krijgen natuurlijk ieder jaar ook flight safety en alle medische emergency dingen die we moeten leren. Daar hebben we ook examen voor, dus dat scheelt ook wel. Maar heb je ook wel eens een bevalling meegemaakt?
Nee, nooit een bevalling. Ik heb gelukkig ook nooit een overlijden aan boord meegemaakt. Ik heb wel in mijn werk voor de Crew Service Hub, als ondersteuning voor de vliegende collega's, wel een keer een bemanning opgehaald bij de gate en gedebriefd in bij een overlijdensgeval aan boord. Meerdere malen heb ik dat trouwens gedaan. Dan helpt deze achtergrond ook wel heel erg. Dus ik heb de 2 heftigste dingen die je inderdaad kan bedenken. Hè, dus een bevalling en een overlijden aan boord, dat heb ik nooit meegemaakt. Wel, nou ja, dingen met een hele hoop bloed of braaksel en flauwvallen. En ik weet het al niet. Maar je merkt wel gewoon dat als je als ex-verpleegkundige of, nou ja, weet je, je hebt wel gekkere dingen gezien.
Ja.
Dus ik raak daar niet meer zo heel snel voor onder de indruk.
Nee.
Als iemand flauwvalt of met zijn ogen wegdraait en wegvalt, dan ziet dat er heel erg naar uit. En dat snap ik ook wel. Maar heel vaak is het een kwestie van oververmoeidheid, te weinig suiker erin, te warm, te benauwd, te, weet je, en
stress.
Met hele stress, met heel veel simpele trucjes, met suikerwater, even je hoofd tussen de knieën, even liggen, uit de drukte weg, is het eigenlijk alweer heel snel opgelost.
Ja.
Maar het ziet er gewoon heel vervelend
spectaculair
uit.
Vind ik het er altijd uitzien. Klopt. En wat ik ook altijd heel apart vindt, is als je een arts nodig hebt en je roept dat om, dan is er altijd iemand.
Er is er altijd één, hè? Ja.
Ja, 1 of 2. En ja, die gaan dan ook nog onderling van, ja, maar ik ben die arts. En ja. Dat vind ik ook altijd heel grappig. Ik heb ook wel eens meegemaakt naar India. Een man die zei dat hij arts was, bleek achteraf helemaal geen arts te zijn, maar een of andere alternatief.
Dan krijg je dat inderdaad nog, ja.
Dat is later ook veranderd.
Ja,
dat ze
zijn
iets
de regels aangescherpt. Hè,
ja, dat ze moesten bewijzen.
Ja, dat ze.
Dat ze wel, want in het begin deden wij dat gewoon. En dan hadden we zoiets van, dan waren we al blij dat er iemand was. En dan, wat dat betreft is er wel heel veel veranderd.
Absoluut.
In die 30 jaar dat je hebt gevlogen.
Ja, ja.
En want je zei net al, je hebt gewerkt ook bij de Crew Service Hub. En je was een heel bekend gezicht op het bemanningencentrum. Iedereen die kent jou eigenlijk wel.
Ja.
Ja, ik zag je altijd als een soort reddingsboei voor alle bemanningen. Als er iets was, dan gingen we gewoon naar Herbert en die loste dat dan wel op. Wanneer ben je, wat is dat, Cruise Service Hub? En wanneer ben je daar mee begonnen? Weet je dat nog, ongeveer?
Ik heb eigenlijk de laatste 6 jaar heb ik bij de Cruise Service Hub gewerkt. En ik ben begonnen bij Cabin Flight Support. En dat was, die zat op de
naast
eerste
het vliegen.
Ja, dat is gewoon een nevenfunctie.
Nevenfunctie,
daar, ik vond dat eigenlijk altijd al een hele leuke afdeling. Die zat altijd naast de purser voorbereidingsruimte op de eerste verdieping. En daar haalde je je papieren map met vluchtgegevens op bijvoorbeeld. En kon je met een hele hoop andere vragen ook terecht. En dat vond ik superleuk. Dus dan heb ik daar gesolliciteerd, ben aangenomen. En daar werkte ik eigenlijk relatief weinig. Als je dan 3-4 dagen in de maand of zo daar werkte, dan kneep je al in je handen.
Want was daar een heel team van mensen?
Ja, dat was een heel team. Maar dat is een heel team met vaste functionarissen die uit alle geledingen van de KLM komen. En die werken dus gewoon, dat zijn grondfunctionarissen. Dat is hun volledige baan. En wij deden gewoon vliegen en dit daarnaast voor een aantal keren per maand. Eigenlijk was dat vrij weinig, want dan zat je weer een keer achter je computer en dan kwamen ze met een vraag. En dan dacht je, oh ja, hoe was het ook alweer? Weet je al,
Je
deed het eigenlijk te weinig. Toen ging de KLM bezuinigen. En toen zijn ze wat afdelingen bij elkaar gaan voegen. Want beneden ons, op de begane grond, daar zat het servicecenter. En bij het servicecenter, daar kon je weer voor andere dingen terecht.
Als je rok kwijt was, of je schort. Bijvoorbeeld,
dat viel daaronder. En daar haalde je je muggenmelk. En, en zij begeleiden je weer bij hele andere dingen. Ook de opvang en zo werd van daaruit geregeld. Als je ziek was geworden aan boord, of als er iets naars was gebeurd. Dat werd allemaal door die afdeling gedaan. Ja. En dan had je nog de meldingsbalie natuurlijk. En toen hebben ze dat allemaal bij elkaar gevoegd. En wij werden allemaal samen gepropt in de ruimte van het servicecenter. En dat werd toen de Cruise Service Hub. En daar moest dus één team uit voortvloeien, zeg maar. Nou, dat ging ook best wel stroefjes aanvankelijk. Want ieder had zo zijn eigen. Ieder zat op zijn eigen eilandje, weet je wel. En wij moesten elkaar dingen gaan leren van. Hè? Dus wij leerden dingetjes van het servicecenter en andersom. We gingen dingen van de meldingsbalie doen. Hè? Dus wij, als iemand van de meldingsbalie er niet was, dan moesten wij daar gaan zitten. Of dan,
en wat dan, was er dan een taak van de meldingsbalie?
Nou, bijvoorbeeld checken of iedereen die aangemeld moet zijn ook aangemeld is. En waar is iemand dan als hij of zij niet aangemeld is?
Ja,
en,
want voor iedere vlucht meld je aan.
Ja.
En dan weet het systeem dat de crew compleet is. Maar in de tijden van sneeuw of regen of files of noem het maar
altijd
op.
Altijd wel ergens een verstoringtje.
Was er iedere dag wel een verstoring?
Elke dag was er wel een dingetje waardoor mensen te laat kwamen.
Natuurlijk
ook wel persoonlijke dingen.
Ja.
Maar mensen die te laat komen, dat is eigenlijk wel aan de orde van de dag. Ja. Ja, om wat voor reden.
En dat is best lullig als je, als je op kantoor te laat komt,
boeien.
Dan boeien. Maar als een vliegtuig, die wacht niet.
Nee, maar dat is natuurlijk ook de grootste stress van vliegend personeel.
Ja, absoluut. Als je binnen een uur op Schiphol hebt diensten, dat je 5 dagen reserve zit, reserve thuis. En ik woonde in die tijd nog in Nijmegen. En dan boekte ik gewoon een hotel. Ja, of ik ging in mijn auto kamperen.
Wat moest je?
Omdat ik binnen een uur vanuit Nijmegen niet op Schiphol kon komen. Wat een gedoe was dat. En die stress. En je wist natuurlijk nooit waar je naartoe ging.
Nee.
Dus dan had ik in mijn koffer en badkleden. Een beetje voor de reis wat jij net beschreef.
Ja.
En een winterjas. En 85 ondergoed. Weet ik het wat allemaal.
Ja.
Dus dat was ook best wel.
En dat was dan ook wel een, weet je, aan ons de taak om mensen dan op te vangen en ook gerust te stellen. Hè? Want weet je, ik zal geen namen noemen, maar er was natuurlijk ooit eens een medewerkster en die blafte
willen
gewoon
wel graag
af.
Namen horen.
Ja, Gertie. En die blafte je gewoon af, weet je wel. Terwijl je zo verschrikkelijk je best gedaan had. En je was zo gestrest. En je kwam echt met een bloeddruk van 230 over 180 kwam je binnen. En, dan kreeg je alsnog een kat naar jou.
Vrees. Nou,
en dus, weet je, het werkt veel beter als je mensen geruststelt. En even opvangt. En even begeleidt. En naar de crew brengt. Of gegevens alvast voor iemand paraat hebt. Weet je wel, van joh, je moet naar die en die gate. De club is er al heen.
Neem je koffer maar mee.
Ze weten ervan, enzovoort, enzovoort. Weet je, dat is natuurlijk een veel fijnere opvang. Ja, en dat is een van de tig mooie dingetjes die je daar op die service hub kon doen. Op een gegeven moment zijn die drie afdelingen heel goed op elkaar ingespeeld geraakt. Werden de taken goed verdeeld. En had ik het geluk dat ik als nevenfunctionaris een senior agent positie had. En de senior agent is binnen de hele service hub ook degene die de opvang doet. Bijvoorbeeld de debriefingen doet en dat soort zaken. En dat is zeker voor een ex-verpleegkundige best wel een heel mooi dingetje om te mogen doen.
Ik wou net zeggen, hier kwam natuurlijk ook alles samen wat jij in het begin vertelde. Ja. Dat je het best leeg vond.
Ja.
Dat je behoefte had aan een vaste club waar je iets mee op kon bouwen. En dus dit was de perfecte baan voor jou.
Ja, nee, dit was ook echt. Ik had het daar reuze naar mijn zin. Zitten echt een heel groepje zeer capabele mensen die gewoon voor de vliegende collega's het verschil kunnen maken op het moment dat dat nodig is. En de ene keer is dat een knoopje aan je uniform. De volgende keer is dat een kapotte koffer of een zoekgeraakte koffer. Maar het gebeurde ook natuurlijk dat we mensen terug moesten halen vanwege droevig nieuws thuis. We mensen moesten die brieven omdat er een ziektegeval aan boord was geweest, agressie aan boord, hele nare vliegomstandigheden, allemaal dat soort zaken. Je was daar dan een soort van luisterend oor en gespreksleider. Maar de enorme dankbaarheid van je vliegende collega's die je dan ten deel viel, dat is echt mooi om te kunnen doen. Dus dat stimuleert je ook wel heel erg om je daarvoor je best te doen. En ik kon dat denk ik gewoon goed.
Ja, zeker. Daar stond je ook echt onbekend dat het zo fijn was. De reddingsboei van het bemanningscentrum. Ja,
met mijn collega's, hè? Met mijn collega's.
Ja, maar jij was toch wel het gezicht daarvan. En,
voor veel mensen schijnbaar inderdaad.
Ja, iedereen die wist wie jij was en wat je deed. En dat als er stront aan de knikken was, dat het bij jou fijn was. Dus ik kan me ook heel goed.
Mooi om te horen, toch?
Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat toen jij. Want hoe was dat voor iedereen toen jij zei dat je. Ik ga met de vrijwillige vertrekregeling.
Daar, dat was voor een aantal van mijn collega's was dat echt. Die hebben daar verschrikkelijk van gebaald. En ik kan het je nog wel maller vertellen. Ik heb toen in die periode dat speelde, was ik net onderdeel van een docusoap die door RTL werd gemaakt. KL 2020 terug in de lucht. En dat ging over de KLM in coronatijd. En daarin volgden ze een aantal mensen van verschillende afdelingen. En wat doet corona met het bedrijf KLM?
Dat is een fantastische serie.
Ja.
Als je dat nog terug kan vinden, ergens.
Het is erg leuk om te zien hoe
zo'n bedrijf
nu,
werkt.
Ja, hoe zo'n bedrijf werkt. Maar ook zeker nu, als je nu terugkijkt op die hele rare, gekke periode.
Ja,
ik denk dat vermakelijk is om te zien.
Ja.
Ik vond het zelf een hele mooi gemaakte serie. Het heeft helaas de 8 afleveringen niet gehaald. Het zijn er uiteindelijk 6 geworden. En binnen de KLM zeer goed bekeken. Maar daarbuiten viel dat volgens mij ook nog wel tegen. Alhoewel wij al heel blij waren met kijkcijfers die dan richting Jinek gingen. Dat je dacht, dat doen we toch maar mooi. Dus uiteindelijk is het wel een heel mooi project geworden. En ik heb destijds in de eerste aflevering, daar zat ik in, heb ik voor de camera gezegd, naar aanleiding van de vraag die de interviewer mij natuurlijk stelde, maakte ik bekend dat ik ging stoppen. Nou, een aantal mensen wisten dat natuurlijk wel, maar heel veel van het vliegende korps wisten dat natuurlijk niet. Ja, weet je, het had niet in de krant gestaan. Dus ik zal je zeggen, Evelien, er zijn mensen bij mij aan de balie geweest, die zeiden, ik heb gewoon een traantje gelaten. Wat flik jij ons nou?
Ja.
Je gaat weg. Hoe dan? Weet je wel?
Ja.
Alsof er naast mij niet heel fantastische collega's stonden en zitten die dat absoluut ook net zo goed kunnen. Maar ja, dat vond ik wel heel ontroerend. Dat ik schijnbaar dus mensen aan het huilen heb gekregen. Alleen maar met het feit dat ik zelf stopte. En ik schoot wel vol hoor toen. Dat zal ook meegewerkt hebben. En dat vonden ze bij RTL natuurlijk heerlijk. Ja. Dus emotietelevisie is natuurlijk wel fijn.
Ja.
Maar ik schoot ook zelf vol. Want ik vond het op zichzelf wel heel erg om de crew service hub te moeten verlaten. Weet je, het vliegen, dat had ik wel gezien. Ik had 30 jaar gevlogen. Ik vloog nog vast Europa. Dat was wel mijn dingetje. Maar, weet je, dat is dan wel een keer klaar. Maar de crew service hub vond ik echt wel lastig om los te laten. Dus dat was best emotioneel. En ik kreeg daar dus ook heel veel emotionele reacties op terug. Weet je wel, mensen bij mij aan de balie kwamen. En nou, echt helemaal
nou maar ik snap het heel goed. Want moet je voorstellen, wat we net al zeiden, dat je in een crew zit die continu of in een baan zit waarvan je collega's continu veranderen.
Ja.
De bestemming verandert continu. Het bedrijf is ook wel wat veranderd daarin. Dan was jij wel een hele stabiele factor van nou, als er iets is, kan ik in ieder geval bij Herbert terecht.
Ja, ja.
En die regelt dat dan of die verwijst of die.
Ja,
dus.
Ja.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen dat. Want ja, wie dan? Wie dan?
He, ja, ik kan er zo een paar noemen hoor.
Nou, want, dat is natuurlijk ook zo. En dus, dit bedoel, iedereen is vervangbaar.
Jos en Paul en Jet, bedoel, dat zijn dan drie echte.
Tuurlijk.
Dat zijn echt
ja, maar
drie.
Jij had dat gezicht. En dat kwam ook, denk ik, omdat jij ook. Ja, dat weten luisteraars ook niet. Maar jij bent ook nog eens cartoonist.
Ook dat nog.
Ook dat nog en nog heel veel andere dingen. Want ik had je ook nog even gegoogeld. Ik denk, komt er nog iets verrassends? Er kwam heel veel verrassends. Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben, maar. Ja, want jij maakte ook fantastische cartoons van ons leven, zeg maar.
Ja.
Dat in één plaatje een idiote situatie waar je dan keihard om moest lachen.
Ja,
ja dat is ook een kunst.
Ja, nou ja, dat ja.
Heb jij dat altijd gedaan? Of?
Nee, ik heb op school net als veel leerlingen gewoon ook zitten krassen in mijn schriftjes en niet op zitten letten. En toen ben ik op een gegeven moment een keer dingetjes gaan natekenen en dat was wel grappig. Maar toen ik nog in het ziekenhuis werkte, zat ik bij de OR en daar gaven ze een blaadje. Nee, ik moet het anders zeggen, daar deden ze een verslag van de OR-vergaderingen, ging altijd in een personeelsblad. Maar dat personeelsblad hield op te bestaan. Toen gingen ze zelf een paar A4'tjes aan elkaar nieten. Zag er niet uit. Toen dacht ik, nou, daar kan toch wel een luchtig tekeningetje bij. Want ja, weet je, het is allemaal natuurlijk super droge stof.
Ja.
Dus dat ben ik toen gaan doen. Dat viel in goede aarde. Maar toen merkte ik op een gegeven moment, ik sta stil qua technische ontwikkeling op tekengebied. Ik moet er iets mee.
Dat kan natuurlijk niet.
Dat kan natuurlijk niet. Dus ik ben een LOI-cursus gaan volgen.
Echt waar?
Ja, strip en cartoon tekenen, ja. En daar leerde je echt wel. Ja, daar ben ik wel eens een stukje verder mee gekomen. En toen ik uiteindelijk bij de KLM kwam. Toen, dat is wel een grappig verhaal. Ik had voor de mensen van mijn basiscursus een tekeningetje gemaakt. Wat was namelijk het geval? In onze basiscursus, als wij in de mock-up gingen oefenen.
Dat
is een trainingsstukje vliegtuig, zeg maar.
Ja. In een lokaal.
In een lokaal.
Ja.
Dan deden wij altijd het belletje, wat op de Boeing 737 boven het hoofd van de passagier zit, drukten wij altijd uit met de middelvinger. En dan zeiden we, had u gebeld? Met een enorme glimlach, maar wel met die middelvinger, weet je. Dus dat was gewoon een beetje een running gag in onze groep.
Oh, wat grappig.
En toen heb ik. Dat heb ik uiteindelijk in een tekeningetje geperst. En voor ieder afzonderlijk in zitten kleuren met ecoline. Zo teken ik trouwens nog steeds. En dat heb ik bij iedereen in zijn postvakje gedaan.
Oh, wat leuk.
En wat gebeurt er vervolgens? Iemand gaat met de inhoud van zijn postvakje naar zijn leidinggevende. Dat heette toen nog unit manager. En die ging gewoon een vraag stellen. Maar de unit manager, Peter, enorme aardige kerel, die ziet dat tekeningetje. Dus die zegt tegen haar, wat is dat? Laat eens zien. En die meid die kreeg een kop als een biet werkelijk. Die denkt van, oh damn, nou ben ik de zak. Weet je wel, want die liep daar gewoon met een tekeningetje van de stewardess die er middelvinger omhoog
had. Ja,
en die
zat,
dacht,
oh. Dat zat nog in de proeftijd.
Nou precies, weet je. Dus die dacht, oh help. En toen zei Peter, die zei van, oh maar deze is leuk. Deze wil ik. Die hou ik. Vraag jij maar een nieuwe. Wie heeft dit gemaakt? En zo kwam mijn naam bij hem op het bureau. Toen heeft hij mij ooit benaderd om een kerstkaart te maken voor unit 1A, weet ik het waar ik zat. Dat heb ik gedaan. Dus dat ging bij alle mensen uit die unit in de post.
Oh, dat heb ik nooit gehad.
Ja. Nee. Hey, wat
ik zat in een andere unit.
Dat zijn wel collectors items natuurlijk inmiddels.
Ja, ja.
Ja. En zo is het balletje een beetje gaan rollen binnen de KLM. Ik heb ooit nog eens het VNC benaderd. Of ik voor hun leuk tekeningetjes zou maken in het blad.
Nou, de vakbond.
Nee, vakbond, ja. Nee, daar zaten ze niet op te wachten. Ik denk, nou, dan niet. En die hebben later hebben ze Gerrit de Jager, een bekende striptekenaar, Nederlandse striptekenaar, hebben ze zo gek gekregen dat hij dat een tijdje gedaan heeft. Maar ik weet wel zeker dat dat de VNC een hele hoop meer geld gekost heeft dan als ze van mij een tekeningetje hadden afgenomen.
Nou, dat vind ik belachelijk.
Nou ja, het is helemaal niet belachelijk, maar goed. Dat was toen hun keuze. Misschien hebben ze daar ooit wel spijt van gehad, dat weet ik ook niet. En toen kwam de akoestiek om de hoek kijken. Ja. Dat is het personeelsblad van het cabinepersoneel. Dat heette toen nog akoestiek. En daar heb ik toen een tekeningetje voor gemaakt en nog een tekeningetje. En toen kregen zij een rubriek achterop de akoestiek. Daar stonden samenvattingen, zeg maar, van personeelsbrieven. Nee, even overnieuw. Daar stonden samenvattingen in van klachtenbrieven complimentenbrieven van passagiers.
Van passagiers, ja. Dat ging inderdaad nog per post.
Dat ging per post. Dus dat drukten ze dan achterop.
En dan moesten wij van leren.
Nou, daar moesten we natuurlijk een beetje van leren. Nou, er stonden ook complimenten bij, hoor. Dat was natuurlijk ook superleuk.
Ja.
Maar wat stond daar altijd dan in het midden? Tussen die verhaaltjes stond altijd een foto. En dan was het weer een foto van een opstijgende 747. Ja. En dan was het weer een foto van een galley. En nou, het was eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. En het had helemaal geen verband met één van de verhaaltjes. En toen heeft de akoestiek een keer een onderzoekje gedaan van wat misten we nou in dat blad? Wat zou je als steward of stewardess nou graag terugzien? Toen heb ik gewoon een stoute schoen aangetrokken. Ja, ze kenden me natuurlijk al. Toen heb ik gezegd, nou, die suffe foto achterop, dat kan eigenlijk beter een cartoon worden. En zo is het balletje verder gaan rollen.
Ja.
Ja, en eigenlijk kan je dan zeggen van the rest is history. Want inmiddels helaas te weinig word ik nog gevraagd voor de cartoons. Maar dan nu op de iPad. Nog steeds bij de passagiersopmerkingen. Dus nog steeds krijg ik dan passagiersopmerkingen toegestuurd. Daar staan natuurlijk heel veel complimenten bij. Hoe kan het ook anders?
Ja,
maar gelukkig staan er dan ook nog af en toe vette klachten tussen. En dat zijn natuurlijk de leukste, weet je. Mensen die mopperen, daar kan je de leukste cartoons bij verzinnen. Ja. Kijk, mensen die zeggen van, joh, ik vond stewardess X geweldig. Ja, ja, weet je, dat zal wel. Maar daar heb ik natuurlijk best wel een paar keer een tekeningetje van.
Ja.
Van een kwijlende passagiers die heel verliefd naar een stewardess zitten kijken. Maar ja, dat houdt een keer op, weet je wel. Terwijl je kan beter, de bekende pasta of kip. En dat er dan niet is. En de reacties van passagiers daarop. Ik heb het eerder genoemd. Daar kan je veel meer leuke dingen over verzinnen.
Ja, ze waren echt fantastisch.
En tegen kerst en Sinterklaastijd. Dan kwam Sinterklaas toen nog met Zwarte Pieten. Stevast voorbij in die cartoons. Daar kon ik leuke dingen mee doen. En die ontzettende, domme, bolle... Ho, 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 kerstman. Daar kon ik ook altijd verschrikkelijk leuke dingen mee doen. Dus dat zijn dankbare onderwerpen om mee te werken. En gelukkig doe ik het nog steeds. Nou, wat ik al zei, zei het een beetje te weinig, maar dat ligt niet aan mij. Ik word ook nog door andere afdelingen wel eens benaderd.
Bij de KLM?
Ja, binnen het KLM. Die weten dan via weten ze mij dan te vinden. Wie was die kwiebus die dat bij het cabinepersoneel dan deed? Nou, dan komen ze via bij mij. Dus dat is ook heel erg leuk om te doen. Dus zo ben ik nog steeds wel betrokken bij de KLM in de vorm van cartoons. Ja.
Kunnen wij dat ook ergens bewonderen? Heb jij een website of een... jeetje, wat zonde, man.
Nee.
Ja, nou, dan ga ik het gelijk vragen.
Ga dat er eens opzetten, ja.
Nou, ik ben bezig met een blog in de koffer met Eve. Omdat een podcast alleen hoor je natuurlijk alleen de stemmen. We hadden het net over de Help Disco. Ik heb op YouTube gezocht, want ik heb een heel spannend verhaal over de Help. Dat ik bijna werd vermoord door een hoer. Want het was eigenlijk gewoon een hoerenkast.
Ja, ja, dat was het ook.
Dat is een verschrikkelijk verhaal, heb ik opgeschreven. Maar aangevuld met YouTube filmpjes van hoe zag het daar dan toen uit. Ja. En allemaal hele leuke dingen. Ja. Dus ik dacht, ja, ik moet eigenlijk ook wel een blog maken ter aanvulling. Want vliegen gaat natuurlijk ook heel erg over beelden en filmpjes en gekke dingen aan boord. Misschien is het ook leuk als ik wat cartoons van jou erbij kan zetten. In ieder geval in het verhaal over jou. We gaan straks een fotootje maken. En,
Nee, dat is, tuurlijk is dat leuk. En daar wil ik heel graag aan meewerken. Want ik vind best wel heel leuk dat tekeningetjes dan weer te zien zijn voor mensen.
Want ik zie nu een hele dikke map waar ik zo nog eens even lekker in ga snuffelen. Ja. Ze zijn zo veelzeggend. En ook voor iemand die niet vliegt.
Ja,
juist,
zitten er zeker bij.
Om het te begrijpen wat dat nou precies is, dat gekke beroep.
Ja, nou, dat is ook zo. Het zou ook leuk zijn om daar een boekje in uit te geven. Maar dat hebben mensen me al zo vaak gevraagd. Van, Hurps, wanneer komt je boekje uit? Maar kijk, de oplage van een boekje, weet je wel, nou, dat was toen nog 6.000 stuks of zo dan. Hè, als je dat voor het hele cabinepersoneel zou willen maken. Nu inmiddels zijn het er al, weet ik het, 11 of 12.000. En, weet je, een uitgever die zit daar niet echt op te wachten. Al heel snel kom je uit op in eigen beheer uitgeven. En dat heeft me altijd een beetje weerhouden. Want daar zit natuurlijk een financieel plaatje aan. En
maar
dat,
daar heb ik hele goede tips voor.
Ja, maar jij hebt al 2 boeken geschreven.
Ik heb al 2 boeken geschreven.
Juist.
En het zou echt, ik geloof dat jij heel veel mensen blij gaat maken als je wel een boekje. Dus ik denk dat we de volgende keer even zonder microfoon daar eens even moeten hebben. Om jou te stimuleren.
Let op, dames en heren.
Dus wie weet, hou het in de gaten. Ja, want zeker, ik ga het zeker hier vertellen als het zover is.
Ja.
Stel dat. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Want een boek maken is natuurlijk heel duur.
Ja.
Maar je kan via een hele leuke crowdfundingsactie, kan jij hele leuke, dat boekje tot leven brengen. En ik geloof echt dat zeker ook mensen die vliegen zelf, en zeker die wat langer vliegen, hè, want jij tekent juist ook die oude, die verhalen uit die oude doos, is ook zo leuk. Maar ook voor mensen nu, maar nou sterker nog, nu word ik heel enthousiast, ook voor, om te begrijpen, vaak wordt er een beetje gek aangekeken dat blauwe gevoel wat wij hebben.
Ja.
He, dat blauwe. Het was dat trouwens ook binnen het ziekenhuis. Had je daar ook dat speciale wat we bij de KLM hebben?
Nee. Niet op die manier.
Nee.
Hooguit dat je wel trots kon zijn op je eigen ziekenhuis. Dat. Maar niet echt, niet dat trotse blauwe gevoel, wat je bij de KLM hebt. Wat wel in mijn tijd in ieder geval was, maar ik werkte echt in een streekziekenhuis hier in Leiderdorp met 360 bedden. En dat was natuurlijk prima overzichtelijk. En dat was wel zo, het was allemaal ons kent ons.
Ja.
Weet je, je kende bijna iedereen van dat ziekenhuis.
Ja.
De artsen, de verpleegkundigen. Weet je, dat was wel een soort van band, dat wel. Maar dat blauwe gevoel, dat is toch wel echt iets van de KLM.
Wat is dat?
Ja, dat vind ik nou wel weer een hele goede vraag. Ik denk dat het een mooi bedrijf is en dat het een heel mooi vak is. Dat je blij mag zijn dat jij daar onderdeel van uit mag maken. Want er zijn ook zomaar zat mensen die dat dolgraag zouden willen, maar om wat voor reden dan ook daar niet voor in aanmerking komen. Jij hebt dat dan toch maar mooi geflikt, dat jij door die selectie bent gekomen.
Ja,
en dan mag je dat doen.
Ja. Ja.
En KLM is een zeer aansprekend bedrijf. Het vak is zeer aansprekend voor de buitenwereld. En ik denk dat dat een beetje de basis is voor dat familiegevoel, dat trotse KLM-gevoel. Ja.
Mooi. Hey, tot slot, je vliegt nu niet meer. Als jij morgen een ticket zou kopen, en je mag, waar zou je dan morgen het allerliefst naartoe willen en waarom?
Jeetje.
Wat was jouw favoriete bestemming?
Nou, ik heb New York altijd heel erg leuk gevonden om naartoe te gaan. Dat zou ik nu echt niet meer doen.
Oh. Waarom niet?
Dan is dat er maar uit. Nou, ik ben daar 2 keer ook met het gezin geweest. En ik ben ook met mijn 2 beste maatjes, waarmee ik elk jaar een stedentrip doe. Zijn wij in de jubileumversie, toen het de 10e stedentrip was, zijn we naar, want dat was altijd binnen Europa natuurlijk, Zuid-Europa. Maar zijn we voor de 10e keer zijn we naar New York geweest. Superleuk. Erg van genoten. Dat is de laatste keer dat ik in New York was. Maar ik vind wel dat New York echt een soort van achteruit holt als je daar nu bent. En de gekte en de drukte. Misschien word ik wel een oude baas, maar dat... Nee, ik heb er echt van genoten hoor, zonder meer. Maar het trekt me niet meer zo, als vroeger. Ik vind Zuid-Europese steden vind ik heel erg leuk. Maar als je het nou net even wat verder... Dan zou ik nog wel naar Zuid-Amerika weer willen. En eigenlijk zou ik ook best wel eens een keertje nog wat langer in Sydney willen zijn. Maar door takken en vliegen, joh, schijt.
Dat valt hartstikke mee. Ja, nou, je neemt je schetsboek mee. En als je straks toch een boek gaat maken, dan...
Ja, dat wel even in Sydney gaan doen. Ja, nee, maar dat... Ja. Maar ja, weet je, ik... maar goed, ik zou ook best wel weer eens lekker vinden om op Bonaire te zijn of zo. En dat hoort allemaal nog wel tot de mogelijkheden, hoor. Maar we hebben nu de kinderen het huis uit zijn, hebben we nog een hond die niet heel erg goed ergens anders kan zijn. Dus dat beperkt ons nu een klein beetje in het reizen. Maar dat gaat hopelijk in de toekomst nog wel een keertje komen. En of het dan Sydney wordt of toch maar Bonaire, dan denk ik het laatste. Maar ja, dat zijn wel... Zuid-Amerika vond ik ook eigenlijk altijd wel heel erg leuk bestemmingen hebben. En Chili daar in Santiago, ik vond het echt prachtig. En daar ben ik eigenlijk, ik denk 2 keer geweest en daarna niet meer. Dus dat zou ik nog wel eens een keertje willen, ja.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Bedankt voor het luisteren. Heb je nou zelf een gek, spannend of prachtig verhaal te delen? Mail me dan. Evelien van der Werf met @gmail.com. En tot de volgende keer in de Koffer met Eve.